Welkom bij de podcast van het Nederlands Kenniscentrum Open Overheid. Ik ben Cornelis van der Sluis, uw gastheer en presentator. In deze serie duiken we in het boeiende domein van de transparante overheid en verkennen we de vele facetten ervan. Van wetgeving en besluitvorming tot technologieën en best practices. We zullen de complexe wereld van openbaar bestuur en overheidsinformatie ontrafelen. We zullen diepgaande discussie voeren, nieuwe inzichten delen en inspirerende voorbeelden uit de praktijk ontdekken. Samen zullen we de waarde van openheid en transparantie in het bestuur begrijpen en bespreken hoe we een brug kunnen slaan tussen theorie en implementatie. Welkom bij weer een nieuwe podcast van het Nederlands Kenniscentrum Open Overheid. Mijn naam is Cornelis van der Sluis en vandaag zit ik hier met Juliette van de Jacht. Welkom Juliette.
Dankjewel.
Ik ken Juliette als de jurist eigenlijk van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, die in mijn beleving al heel veel jaren zit en die ik op allerlei interessante juridische fronten tegenkom. Maar vooral ook de laatste tijd en vooral vanuit mijn aandachtsveld, de wet open overheid natuurlijk, helemaal rond de totstandkoming van de wet open overheid. Veel ben tegengekomen. Soms ook wel leuke discussies kunnen voeren online. Die kunt u allemaal teruglezen op de verschillende websites. Maar daar gaan we het vandaag niet over hebben, want we willen het gezellig houden. Nee, dat kan altijd nog, want dat is alleen maar op de inhoud. Maar Juliette, misschien wil jij jezelf voorstellen aan de luisteraar.
Ja, dankjewel. Ik ben inderdaad Juliette. Ik ben senior juridisch adviseur en plaatsvervangend teamleider van teamrecht van de VEG. En hoe lang zit ik bij de VEG? Een hele goede vraag. Ik werk nu 7 jaar voor de VEG en houd me bezig met juridische vraagstukken van informatiewetgeving. Denk onder andere dus aan de wet open overheid, maar ook aan wet hergebruik overheidsinformatie, bekendmakingswet, digitale toegankelijkheid van informatie. En ook wetmodernisering elektronisch bestuurlijk verkeer. Een hele mond vol altijd. Die gaat er ook aankomen per 1 juli 2024. En de Single Digital Gateway verordening. Dat is een groepje informatiewetten die veel met elkaar te maken hebben. En daarop ondersteuning de gemeente bij het implementeren ervan. Of als er vragen reizen, dan probeer ik hun goed van advies te dienen. Daarnaast houd ik me bezig met meer maatwerk in het bestuursrecht. Er is een wetsvoorstel in voorbereiding om de waarborgfunctie van de algemene bestuursrecht te versterken. En daar reageren wij als VEG ook op richting de ministeries van BZK en JEV. En het laatste onderwerp waar ik me mee bezighoud is de regionale samenwerking door gemeenten. Onder andere de wet gemeenschappelijke regelingen. Die ook nog interessant is overigens in het licht van de wet open overheid. Zeker. Want ook gemeenschappelijke regelingen vallen onder de WO. Dus dat is mijn werkveld.
Leuk. Welkom dus nogmaals. En we laten vooral veel snel op de inhoud ingaan. Want zoals we het vaak doen, is dat de vorige gast, en het was deze keer Erik Burger, en die podcast is afgelopen juli verschenen. Die stelt altijd een vraag aan de volgende gast, die voor diegene dan nog onbekend is. En Erik stelde, kan iedereen nog terugluisteren natuurlijk, stelde de volgende vraag aan jou dus, zonder dat hij wist dat jij het was. Hij ziet druk op de overheid om steeds sneller en steeds meer informatie openbaar te maken. Passief of actief en op korte termijn. Tegelijkertijd zegt hij, is er veel te doen als het gaat om privacy. En dat is een spanningsveld, zo neemt hij dat waar. En hoe zie jij de verhouding tussen deze twee? Het omgaan met een grote behoefte aan openbaarheid en het voldoen aan de algemene verordening gegevensverwerking, de privacybescherming.
Leuke vraag. Dus veel dank aan Erik. Ook best wel een lastige. Ik herken wel dat er een spanningsveld is tussen openbaarheid en privacy. Aan de ene kant, ook bij hoe je het uitvoering geeft. Als je het wat meer puur juridisch benadert, en dat is uiteindelijk mijn expertise, dan zijn in principe de juridische kaders ook weer niet zo heel erg onduidelijk. In het kader van de wet open overheid hebben we natuurlijk de verplichting om informatie openbaar te maken uit eigen beweging of op verzoek. Dat hoef je niet te doen als je vindt dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in het gedrang is. Dat is deels een relatieve uitzonderingsgrond in de wet open overheid. Deels is het zelfs een absolute uitzonderingsgrond als het gaat om de openbaarmaking van bijzondere persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld medische gegevens of strafrechtelijke gegevens. Die uitzonderingsgronden die kun je toepassen en moet je toepassen als je daarvoor aanleiding ziet. En het kan natuurlijk wel zo zijn in de praktijk dat je om die reden delen van documenten of misschien hele documenten totaal niet in openbaarheid wil brengen. En dat kan discussie opleveren, maar in principe ben je juridisch daartoe wel, er is er wel een rechtvaardiging voor dan.
Ja.
Dus wat dat betreft, puur juridisch zijn de kaders in principe wel duidelijk, alhoewel je wel bij de toepassing ervan natuurlijk interpretatievrijheid hebt. Veel, dat zien we ook wel rond de AVG sowieso natuurlijk, hè, dat veel wordt gezegd van wat mag er allemaal wel, wat mag allemaal niet. Maar nogmaals, echt puur in relatie tot openbaarheid zie ik het niet als een onoverkomelijk probleem dat die twee regimes naast elkaar staan.
Nee, in die zin vullen ze elkaar aan, waarbij je wel kunt voorstellen, en daar komt natuurlijk ook wel de vraag van Erik vandaan, dat merk ik ook wel in mijn praktijk, dat een bestuurder al snel het gevoel heeft, hè, bijvoorbeeld dat als die de WO heel erg scherp op zijn netvlies heeft, dan denkt hij, alles moet openbaar.
Ja.
En dan misschien bijna niet meer wil of kan denken aan, maar er zijn misschien wel belangen die aan openbaarmaking in de weg staan, want die WO zegt toch, alles moet openbaar.
Ja.
Terwijl de AVG-persoon zegt, je mag vooral heel veel niet. Ja. Openbaar en wees heel terughoudend. Hè? Denk aan noodzakelijkheid, proportionaliteit. En die twee komen natuurlijk uiteindelijk ontzettend goed samen. Die kunnen gevoelsmatig, denk ik, in de uitvoering kunnen die wel eens voor je gevoel op gespannen voet staan met elkaar.
Ja, dat komt ook wel omdat ze deels, er deels waarden onder zitten, publieke waarden onder zitten, die niet helemaal synchroon lopen met elkaar. De wet open overheid die heeft natuurlijk als beginsel of waarde vooral transparantie, toegankelijkheid tot overheidsinformatie, controleerbaarheid ook wel van de overheid als uitgangspunt of als je kunt het ook publieke waarde noemen. En de privacywetgeving heeft dat grappig genoeg ook wel, maar dan meer eigenlijk richting de desbetreffende persoon toe. Hè, die moet enerzijds worden beschermd, maar die moet ook transparant krijgen eigenlijk in welke zin zijn persoonsgegevens worden verwerkt. Dus in zoverre speelt transparantie en verantwoording dan ook in de privacywetgeving een rol. Maar dat spanningsveld wat je zegt inderdaad, en dat het voor een bestuurder moeilijk uit te leggen niet is, maar misschien wel naar zijn inwoners uit te leggen, is dat je die twee verschillende waardes wel hebt te vertegenwoordigen. En die moet je ook wel met elkaar zien te verenigen. En dat kan natuurlijk best wel lastig zijn.
Ja.
In zoverre is het iets dat wel veel vragen oproept in de praktijk. Dat herken ik wel. Dat komt ook door die verschillende belangen, waarden, beginselen die eronder liggen, onder die twee regimes.
Ja, en dat is misschien wel een mooi haakje naar een ander thema wat ik met je wilde bespreken. Is natuurlijk de samenhang tussen de verschillende wetten die van toepassing zijn of mogelijk van toepassing zijn als het gaat om overheidsinformatie. Je noemde er net al een paar toen je omschreef wat je nou eigenlijk doet bij de VNG. Die AVG is natuurlijk ook evident zoiets die ook over overheidsinformatie gaat. Dat heeft misschien soms een ander uitgangspunt of een ander perspectief dan een andere wet zoals de wet open overheid. Ik weet bijvoorbeeld dat Arre Zuurmond, de regeringscommissaris, jou wel bekend natuurlijk. Die vraagt al om een meer integrale benadering als het gaat om wetgeving over overheidsinformatie. Ik zag al eerder dat de VNG ook al iets had opgeroepen tot, hey wetgever, ga eens nadenken over een soort algemene informatiewet of iets dergelijks. Kan je daar iets meer over zeggen vanuit de VNG of vanuit je eigen rol?
Ja, leuke vraag. Het klopt, wij hebben vorig jaar in een rapport wat VNG Realisatie, dat is een onderdeel van VNG, heeft gemaakt, hebben we geconstateerd dat de wetgever onvoldoende samenhang heeft aangebracht tussen die veelheid van generieke informatiewetten die er zijn, waar gemeenten uitvoering aan moeten geven. Dat is een veelheid aan wetten. En daardoor ontstaat er eigenlijk een spanning tussen die wetten onderling. Ze zijn niet per se in strijd met elkaar. Je kan niet echt ontdekken van artikel dit en dit van de WO is per se in strijd met artikel zus en zo van de wet hergebruik overheidsinformatie bijvoorbeeld. Maar wat wij hebben gezien, hebben geconstateerd in het rapport, is dat je, nou ja, ze in de uitvoering niet altijd goed met elkaar te verenigen zijn. En ik had het er net al over, die wetten die beogen één of meer publieke waarden of beginselen te borgen. Zoals openbaar, transparantie, toegankelijkheid, privacy, intellectueel eigendom beschermen. Ze hebben over de archiefwet bijvoorbeeld vertrouwelijkheid van informatie, integriteit. En op dit moment zien we eigenlijk dat het aan de gemeentelijke uitvoering wordt overgelaten om die afweging te maken tussen die verschillende waarden die dus door die wetten worden bestreken. En zij moeten eigenlijk nu in de uitvoering moeten ze zelf die samenhang vormgeven. Terwijl die eigenlijk op het niveau van de wetgeving niet altijd er is. En nou ja, daarbij zien wij dat gemeenten voor verschillende dilemma's en knelpunten staan wanneer ze dus die informatiewet in samenhang moeten interpreteren of willen interpreteren en toepassen. En daarop lopen ze soms best wel vast. En dan, nou ja, dan zien we een belemmering eigenlijk in de uitvoering van de processen bij gemeenten, maar ook in het op orde komen en krijgen van de informatiehuishouding. Ja. En dat, nou ja, je ziet het bijvoorbeeld aan verschillende rapportageverplichtingen die er zijn, verschillende toezichtsregimes die van toepassing zijn, echt een, nou ja, het aan elkaar, ja, nauw aan elkaar verwant zijn van bepaalde artikelen of de kaders, maar net niet helemaal. En nou ja, goed, als je dat eigenlijk allemaal op het niveau van de uitvoering legt, dan heeft dat wel een, nou ja, een belemmering ook in de uitvoering tot gevolg. En misschien ook wel zelfs het realiseren van goed openbaar bestuur op het gemeentelijk niveau. Nou, en daarom hebben wij gezegd, als een van de oplossingen is het misschien een goed idee om een brede kaderwet voor het informatiedomein te maken. Daarin zou je dan algemene bepalingen en uitgangspunten kunnen opnemen. Die gelden voor eigenlijk alle, nou ja, generieke informatiewetten die we net benoemden. En waar je dan ook die verhoudingen eigenlijk tussen die verschillende informatiewetten wel beter kan verduidelijken. En dan breng je eigenlijk al op het niveau van de wetgever, probeer je die samenhang al aan te brengen.
Dus het wordt geen omgevingswetachtig ding die alles bij elkaar gooit, husselt en zegt, kijk, dit regelt alles over overheidsinformatie, meer een soort verbindingswet tussen al die verschillende wetten.
Ja, een overkoepelende wet zonder inderdaad, althans zo staan wij het dan voor ogen, zonder dat je inderdaad letterlijk alle artikelen van de wet open overheid, archiefwet, noem maar op, allemaal daarin gaat zitten opnemen. Overigens zou het wel aardig zijn geweest als de wet open overheid en de wet hergebruik overheidsinformatie en misschien ook wel zelfs de archiefwet, nee, van meet af aan wel in één wet waren gezet. Maar goed, misschien een deels andere discussie. Ja. Maar zo zouden wij inderdaad, dat je dan een soort van overkoepelende wet maakt die al die verbindingen legt. En bijvoorbeeld bij die botsingen van die publieke waarden waar we het net over hadden, die transparantie en privacy, hoewel ze dan wel op zich ook wel weer goed parallel gaan, er toch wel in de uitvoering wel vragen kunnen reizen. Hoe je nou voorrang kan laten geven aan de ene wet ten opzichte van de ander. Er zijn natuurlijk ook wel discussies tussen functionarissen, gegevensbeschermingen en de openbaarheid, mensen, om het zo maar even te zeggen, hoe dingen dan werken. Nou, dan zou je eigenlijk al kunnen proberen een kader te maken, wat dan wat meer richting kan geven hoe dan die waarden afgewogen moeten worden tegen elkaar. En dat ze afgewogen moeten worden tegen elkaar. En misschien wel zelfs een soort van organisatie of comité die een taak heeft om, als er een probleem rijst tussen, tussen botsende belangen of beginselen, hoe je dan die knelpunten die daarmee ontstaan, dan zou kunnen oplossen en kunnen wegnemen. Dat is een beetje de bedoeling onze wens, zeg maar, die wij op een gegeven moment hebben geuit in het rapport wat we hebben geschreven. En dat staat ook op onze website overigens, dat rapport. Daarvan is het vandaan gekomen. Dus
wat zou dat dan, wat ik bijvoorbeeld als in mijn trainingen merk, en als ik er zelf over nadenk, als je het over de actieve openbaarmakingsplicht gaat hebben, en vooral als die straks in werking gaat treden, we gaan het zo misschien wel even over hebben. Dan krijg je ook veel mensen die zeggen, ja, maar hoe zit het nou? Hè? Een document is vastgesteld en dan moet het gereed worden gemaakt voor actieve openbaarmaking. Maar vervolgens is er nog zoiets als digitale toegankelijkheid.
Ja.
Ja, vergt dat dan dat een al bestaand document, waarvan de WO zegt, nou, het document zoals het is, maak je het openbaar. Moet ik daar dan dus nog een bewerking op loslaten qua digitale toegankelijkheid? Hè? Is dat dan de toepassing daarvan? En moet dan die algemene wet daar een soort dat linkje tussen brengen? Of is het gewoon, denk ik, zoals het nu is? Ja, die WO vraagt toe actief openbaar zoals het is. Maar die wet digitale toegankelijkheid zegt, nou ja, maar het moet wel toegankelijk zijn op een bepaalde manier.
Ja.
Dat dan een aanvullende verplichting is ten aanzien van dat al bestaande document.
Ja, maar je zou ook, dat zou kunnen. Maar je zou ook kunnen proberen om te bekijken dan, als je dus eerder op dat probleem zou zijn gestuit van, hey, we hebben hier nou inderdaad dat document wat nu opgemaakt is en vastgesteld. En ja, nu zien we eigenlijk dat er ook die toegankelijkheidseisen gelden. Dan zou je misschien eerder in het proces kunnen bekijken van, nou ja, die twee gaan mogelijk botsen. Hoe kunnen we dat al eerder oplossen? Dus zou je dan toegankelijkheid al
aan de voorkant,
aan de voorkant kunnen regelen?
Zoiets.
Nu constateren we dat in sommige gevallen laat, te laat, dat er problemen kunnen rijzen. En goed, ons idee is om te bekijken hoe kun je nou meer vooraan al dit soort discussies proberen te bespreken en misschien wel op te lossen.
Helder.
Ja.
Interessant. Ik ben benieuwd hoe dat verder gaat.
En het is natuurlijk wel ding die altijd op niveau van de wetgever. Hè? Ja. Dus de wetgever zal nooit in individuele casussen compleet richting kunnen geven. Ik bedoel, dat zal altijd in de uitvoering pas kunnen plaatsvinden. Maar ja, goed, iets meer van een richting of een kader daarvoor, dat is dan onze insteek met die wet.
Op zich is de taakomschrijving van het adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding volgens mij ook alweer zo breed dat het misschien ook nog wel een plekje zou... Ik zou me voorstellen dat Ineke van Gent en consorten zich best bereid ziet om daar ook een oplossing voor te bieden. Maar dat gaan we afwachten. Wel terug even weer naar die WO. Maar ook wel problemen die in de praktijk zich voordoen. Daarvoor heeft volgens mij, ik weet eigenlijk niet waar het van vandaan komt, maar heeft in ieder geval de wetgever bedacht, of het Rijk bedacht, dat weet jij denk ik beter, dat er een invoeringstoets moet komen. Hè? Normaal doen we meer een uitvoeringstoets als we gaan nadenken over een nieuwe wet. Van goh, hoe zou die dan gaan werken? Nu dus ook een invoeringstoets wat betreft de WO, want werkt die wel? Recent, nu we dit opnemen, verscheen natuurlijk het rapport van het adviescollege wat ik zojuist al noemde. Die een enquête had uitgevaardigd in de samenwerking met de journalistenvereniging van goh, hè, hoe werkt die nu? We zijn nu een tijdje bezig. Nou, daar blijkt uit, niet heel verrassend, dat de journalisten in ieder geval vinden, het duurt te lang en ik krijg te weinig. Maar goed, in het kader van die invoeringstoets. Ik las laatst dat CEO, die had ook een bepaalde enquête uitgezet, die in mijn beleving ook vooral gericht was op de verzoekers. Ik kan me ook voorstellen dat vanuit de VNG, hè, meer niet de verzoekende kant, maar meer de verzoekontvangende kant, dat er een rol wordt gezien in het kader van die invoeringstoets. Maar misschien kun jij daar iets meer over vertellen.
Ja, prima. Het klopt inderdaad dat CEO-onderzoek heeft in juni van dit jaar is in opdracht van het ministerie van BZK begonnen met de invoeringstoets WO. En het fenomeen invoeringstoets is eigenlijk een nieuw instrument. En de bedoeling daarvan is, zoals je zegt, om een jaar na invoering van een nieuwe wet te kijken van, hey, hoe staat het er nou mee? Inspelen op signalen van burgers, organisaties, bedrijven over de werking van de nieuwe wet in de praktijk. En knelpunten in beeld te brengen, maar ook eventueel best practices in beeld te brengen. De oorsprong is volgens mij ligt in de kinderopvangtoeslagenaffaire. Waarin ook toen gezegd is van ja, we moeten eigenlijk eerder proberen te ontdekken hoe een wet uitpakt. We hebben natuurlijk de evaluatie. Bijna elke wet kent een evaluatiemoment na zoveel jaar.
Ja, dat zou zeggen. Ja. Dat doen we natuurlijk ook.
Ja, 5 jaar of 3 jaar, dat kan nog wel eens verschillen. Maar die invoeringstoets is bedacht om toch nog sneller dan zo'n evaluatie. Waar je kijkt natuurlijk ook wel terug, en dat doen we nu ook wel, maar dan toch wat sneller te kijken van, hey, hoe pakt deze wet nu uit? En moeten we al vast na een jaar al hierop inspelen, zeg maar? En nou ja, daarom is dat instrument bedacht. En de regering heeft ook specifiek de Nationale WO ook aangegeven, nou, het is goed dat dit er komt. Ik dacht dat het niet zo automatisch is dat letterlijk elke wet nu aan een invoeringstoets wordt blootgesteld. Dat is een beetje, misschien niet een helemaal juiste term, maar goed. In ieder geval een invoeringstoets krijgt, ja. Yeah. Dus vandaar dat dat nu inderdaad aan de orde is. Die vindt op dit moment plaats. En de gedachte is dus om zowel bij de uitvoerders van de WO, zoals men dan zegt, de overheden, uitvoeringsorganisaties, de gemeenten dus ook, maar ook provincies, waterschappen, CPO's, iedereen die eigenlijk valt onder de reikwijdte van de wet open overheid, om bij hun, maar ook bij de andere kant, de gebruikers van de WO-verzoekers, zoals journalisten, burgers, andere geïnteresseerde organisaties, te kijken hoe zij knelpunten ervaren en best practices, of die er al zijn, zeg maar, bij de toepassing van die WO nu naar een jaar. En die invoeringstoets, je ziet eigenlijk op alle onderdelen van de wet die op 1 mei 2022 in werking zijn getreden. De grote bulk is daarvan zijn dan dus de WO-verzoeken, de passieve openbaarmaking. Maar je moet ook denken aan de actieve openbaarmaking in de zin van de inspanningsverplichting die artikel 3.1 van de WO bevat. De WO-contactpersoon bijvoorbeeld, die is natuurlijk ook in werking getreden. En de informatiehuishouding op orde brengen. Nou, dat zijn eigenlijk de onderdelen van de wet die nu gelden en waarop die invoeringstoets ziet. En je noemde het inderdaad, er is een enquête uitgezet onder de verzoekers, de gebruikers van de WO. Hoe zij dan het indienen van WO-verzoeken ervaren, vooral de afhandeling ervan en hoe lang het duurt en nou, dat soort zaken allemaal meer. Er is ook een enquête uitgezet onder de uitvoerders van de WO. Met eigenlijk de, niet precies dezelfde vragen, maar wel van, goh, hoe beoordeelt u het proces van behandeling, van inventariseren van documenten, van andere onderwerpen, zeg maar, die samenhangen met WO-verzoeken. En die resultaten daarvan, tezamen met interviews die zijn gehouden onder heel veel verschillende mensen, die worden uiteindelijk in een rapport samengebracht, wat SEO onder maakt. En daar worden conclusies aan verbonden en concrete aanbevelingen gedaan voor als er knelpunten zijn, wat die dan zijn en hoe we die kunnen oplossen. Er wordt ook uitdrukkelijk gekeken naar ervaringen in het buitenland. Er is een mooi onderzoek verschenen vorig jaar van de Universiteit van Leiden over ervaringen in het buitenland met hun WO's, zou ik maar zeggen. En dat wordt erbij betrokken. En de VEG, je vroeg inderdaad wat onze betrokkenheid daarbij is. Nou, wij hebben op zich leggen we een beetje de verbinding tussen SEO en onze eigen achterban voor wat betreft het uitzetten van de enquêtes. Om dat onder de aandacht te brengen van de leden. En het IPO en de informatieschap hebben dat volgens mij ook gedaan voor hun leden. Dus een oproep om vooral mee te doen. Dat is heel praktisch eigenlijk natuurlijk wat we doen. Er is ook iemand van, niet ikzelf, maar een collega is geïnterviewd voor een verkennend interview. En daarnaast maakt de VNG deel uit van de begeleidingscommissie. Er is een begeleidingscommissie ingezet bij dat onderzoek die een brede afspiegeling heeft eigenlijk van iedereen die met de WO te maken heeft. Namelijk de overheid, NGO, journalistiek en ook de decentrale overheden. En wij brengen niet per se onze eigen perspectieven daar allemaal naar voren, maar meer eigenlijk vanuit de verschillende expertises die we hebben, bekijken we de onafhankelijkheid, de evenwichtigheid van het onderzoek. Of de conclusies staven met de bevindingen, zeg maar. Dus dat is ook onze betrokkenheid dan daarbij. Maar dat is niet echt een
geen inhoudelijke.
Je moet het niet zien als lobby of zo. Meer puur de eigen.
Zomaar logisch onderdeel ten aanzien van de passieve openbaarmaking zal zijn dat, zoals uit het Acquoy-rapport al bleek natuurlijk, dat de vragende kant vindt dat het te lang duurt. En ik kan me zomaar voorstellen, ook gelet op wat ik zelf hoor vanuit mijn praktijk en de cursisten die vaak voor mijn neus zitten, dat de wettelijke termijnen te kort zijn. Hoe je dat nou samen gaat brengen. Ik ben benieuwd hoe dat in die invoeringstoets, hoe dat soort verschillende perspectieven en logische verzuchtingen aan beide kanten, hoe je die een beetje samenbrengt. Maar dat, qua de termijnen ben je natuurlijk ook deels een beetje gebonden door door verdragen en Europese richtlijnen. Maar ik ben benieuwd hoe dat tot uitdrukking komt.
Ja, het is wel interessant om te kijken hoe of en hoe er aan verschillende touwtjes kan worden getrokken om, om de WO ook zijn werk te laten doen, om het zo maar te zeggen. Het heeft natuurlijk wel een belangrijk doel qua creëren van transparantie en controleerbaarheid van de overheid. Maar ja, een van de zaken die cruciaal zijn om de WO goed uit te voeren, de informatiehuishouding op orde te brengen, ja, dat weten wij nu ook al, wij volgens mij met z'n tweeën ook, dat dat niet, lang niet overal bij iedereen op orde is.
Nee.
En dat is dan natuurlijk wel eigenlijk een randvoorwaarde die je wel moet vervullen. Wil je dan vervolgens fatsoenlijk invulling kunnen geven aan je wettelijke verplichtingen? En dat is ook voor de kant, de ontvangende kant van de burger en de journalistiek ook natuurlijk wel fijn. Dat termijnen ook inderdaad daadwerkelijk kunnen worden nageleefd. En dat alles daarvoor in stelling is gebracht eigenlijk om zo'n wet ook goed uit te voeren.
Want het komt dan uit die invoeringstoets. Ik weet dat de initiatiefnemers van de wet een aantal keren, zie je ook in de parlementaire geschiedenis terugkomen, de hoop, verwachting, wens, toch ook wel de verwachting, dacht ik, deels uitspreken dat met een jaar of 8, dan moet die informatiehuishouding wel op orde zijn.
Ja.
Ik ben daar zelf altijd wat terughoudender in om dat echt als een potentieel haalbaar iets te beschouwen. Maar komt dat aspect, als we het hebben over dat stukje van de informatiehuishouding op orde, kan daar al iets over gezegd worden? Hoe snel dat gaat? Want er wordt geld beschikbaar gesteld via het gemeentefonds, provinciefonds. En er worden allemaal contactpersonen voor aangewezen. En projecten voor uitgerold qua IT-voorzieningen en dat soort dingen. Maar komt dat soort dingen ook naar voren of niet?
Ja, het op orde brengen van de informatieshouding is een van de onderdelen van de invoeringstoets. En wat daar verder uitkomt, dat weet ik niet. Dat valt nu nog niet zoveel over te zeggen. Overigens hebben de gemeenten wel vergoeding ontvangen van het Rijk voor de uitvoering van de WO. Waar het gaat om de actieve openbaarmakingsverplichtingen. En ook inrichten van een WO-contactpersoon. Maar niet specifiek voor het op orde brengen van de informatieuithouding.
Ik dacht dat het meer breed van succes met die WO, hier heb je zak geld. Maar ik ben benieuwd. Want dat is natuurlijk nog wel eens een verzuchting in de zin van, zeker als je kijkt naar de actieve openbaarmaking. En als je dan bedenkt dat uit artikel 2-4 blijkt op welke wijze de wetgever eigenlijk een voorkeur heeft voor hoe je dat dan openbaar maakt. Ja. Het liefst voor hergebruik beschikbaar, als we het even kort samenvatten. Dan vraagt dat volgens mij nog heel veel.
Ja.
Misschien nog gecombineerd met de digitale toegankelijkheid, wat weer een andere uitdaging geeft. Maar we gaan het zien, want dat is toch dat haakje naar de actieve openbaarmaking. Voor een goed deel nog niet in werking getreden natuurlijk bij de inwerkingtreding per 1 mei 2022. Maar de hele actieve openbaarmakingsverplichting, artikel 3.3.
Ja.
De berg waar iedereen vooral tegen opkijkt van help, wat gaat dat nu precies doen? Inmiddels is natuurlijk de WO-index sinds 19 juni in de lucht.
Ja.
Nog niet helemaal volgens mij zoals die uiteindelijk moet gaan zijn en werken, maar wel alvast een plek waar dingen actief openbaar worden gemaakt. En die plek was natuurlijk nodig, omdat de WO in artikel 3.3b natuurlijk voorschreef en moet dat wat je actief openbaar maakt, moet op een digitaal toegankelijke wijze of tenminste op één plek in beheer bij BZK.
Ja.
Dus de employee werd even wat minder.
Ja.
Dus toen moest de WO-index er komen.
Ja.
Die is er dan nu. En dat geeft het start zijn voor het uiteindelijk gefaseerd in werking gaan treden van artikel 3.3. Hoe zie jij dat? Want ik merk dat er veel vraag is vanuit de praktijk. Dat zal bij jou ook zo zijn, denk ik, vanuit alle leden. Wat is jouw beeld van hoe dat nu gaat en waar men tegenaan loopt?
De gemeente is inderdaad hard aan de slag gegaan met het vullen eigenlijk van de WO-verwijsindex. Ze hoeven niet zelf documenten aan te leveren voor de index, maar kort gezegd moeten ze URL's aanleveren, zodat de informatie die ze lokaal dan vindbaar hebben gemaakt ook verwijsbaar wordt via die index. Ze moeten dan natuurlijk wel die informatie lokaal vindbaar maken. En dat is eigenlijk wel anders dan aanvankelijk de bedoeling was met Plooi, waar je eigenlijk je informatie neerzette op dat publicatieplatform. Dus die inrichting moeten ze nog wel doen. En dat is, ja, dat vergt best wel wat werk nog. VNG heeft ook, dat heb ik overigens niet gedaan zelf, maar collega's van mij, sessies georganiseerd samen met Koop om ook eigenlijk met gemeenten te bekijken en gemeenten te ondersteunen van ja, hoe gaat dat invullen eigenlijk van die woonverwijsindex nou feitelijk in zijn werk? Want daar waren inderdaad best wel wat vragen over. Van wat moet ik waar neerzetten? En hoe moet ik dan ook de informatiecategorieën interpreteren? Want die zijn nog niet allemaal goed uitgewerkt. We hebben natuurlijk gewoon een juridische definitie van die 7 informatiecategorieën in artikel 3.3 en wat de wetgever er over die wetsgeschiedenis heeft geschreven. Maar goed, dat leidt best wel veel tot vragen, eerlijk gezegd, in de praktijk. Over wat er nou precies onder een convenant valt en wat dan behoort tot informatie. Onderzoeksrapportages bijvoorbeeld, wat het dan precies zijn. Dus we proberen daar de gemeente mee te helpen eigenlijk om door zo'n praktische informatiesessie dan te geven, zeg maar, zo'n invulsessie om hun daarmee te ondersteunen. Ja, wat ook nog wel aardig is dat die verwoonverwijsindex, die moet ook nog gepaard gaan later met een zoekfunctie. Want ja, wil je iets goed kunnen vinden, dan is het cruciaal dat je, dat je echt een hele goede zoekfunctie erop neerzet. Ik weet niet of je dezelfde ervaring wel eens hebt, maar als ik sommige sites wel eens wat probeer te zoeken, of bij Google. Nou, Google is nog eigenlijk best wel goed, maar goed, andere zoeksites, dan vul je een trefwoord in en heb je gelijk 15.000 treffers. Ja, dat wil je niet. Nee. Dus dat geldt eigenlijk voor zo'n woonverwijsindex ook wel, dat je echt daar heel goed moet naar gaan kijken. Ja, dat is nog een beetje, voor mij althans, misschien dat andere mensen wel verder ervaring daarmee hebben, maar nog een beetje een black box hoe dat dan zijn beslag moet krijgen. En verder moet er ook nog een onderzoek worden uitgevoerd naar de werking eigenlijk van die zoekmachine en of het allemaal haalbaar is. En wij samen met IPO en Unie, of IPO en Unie laten daarvoor een onderzoek uitvoeren en wij sluiten daarbij aan als VNG. En later moeten we ook nog een eigen uitvoeringstoets doen naar de uitvoerbaarheid van het hele systeem, eigenlijk van de verwijsindex, van de zoekfunctie. Dus dat is nog wat nu nog moet gaan gebeuren, zeg maar. En daarnaast zorgen we ervoor als VNG dat Koop, die dit uitvoert allemaal namens BZK, een podium krijgt eigenlijk om hun producten, die WO-index, onder andere uit te leggen en gemeenten zo te helpen op aansluiten. Dat ik noemde net al, dat zijn onder andere dus die invulsessies. En dus wat gemeenten zelf intern eigenlijk allemaal moeten regelen. Ze moeten zelf een lokale publicatievorm kiezen van waaruit ze dan koppelen op die index. We proberen daarvoor als VNG ook wel voorbeelden van werkende oplossingen te bieden. Eigenlijk een beetje de verbinding tot stand te brengen tussen de verschillende gemeenten. Zodat niet iedereen letterlijk het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Die werkende voorbeelden die kunnen ook door middel van een filmpje of een webinar worden laten zien. Daar is niet één vorm voor. Of een handleiding bijvoorbeeld van de oplossing die gekozen wordt. Dus dat zijn allemaal middelen of manieren waarop wij eigenlijk proberen de gemeente hierop te ondersteunen. Maar dat is dan meer de technische kant. Ja. Verder is het nog wel, daar raakten we net eigenlijk al een beetje aan, wat nu ook echt heel veel inzet heeft vanuit het Rijk, vanuit BZK en het RDDI. Maar ook onder andere vanuit ons als VNG, is die invulling van die informatiecategorieën.
Ja, meer de definitiekwestie.
Ja, die definitiekwestie. Nu nog best wel juridisch. Ja. Nu zijn we heel erg bezig eigenlijk in verschillende informatiecategorieën te bekijken van wat wordt er nou precies onder verstaan. Ja. Bijvoorbeeld voor de WO-verzoeker. Je moet je schriftelijke inhoud van je verzoek, je besluit en dan de onderliggende documenten, die moet je actief openbaar maken. Het leidde al best wel op het oog relatief eenvoudige categorie, leidde al best wel op het tot interessante discussies van moet je dan het echte verzoek zelf, de brief met het WO-verzoek, openbaar maken? Of mag je ook een samenvatting van dat WO-verzoek, wat je dan in je besluit zet, Openbaar maken. Ja. En dat is, je denkt misschien van, wat een geschifterij. Ik zie je kijken.
Nee, maar als je de wet toch goed wil naleven, dan. Dan moet het wel duidelijk zijn. Ik las ook al de uitwerking inderdaad, dat het ene besluit op een woonverzoek dan weer niet openbaar gemaakt moet worden. Volgens mij de buitenbehandeling laten, dat soort dingen. Terwijl je daar ook over best zou kunnen twisten in hoeverre. Er zijn genoeg voorbeelden waarin je zegt, hoe moet je daar nou kijken? En natuurlijk ook het begrip convenant. Wat is dat nou eigenlijk? De wetgever doet natuurlijk een poging om daar iets van chocola van te maken. Maar goed, ik zag dat jij gepromoveerd bent op de handhaving van convenant. Dus jij kon natuurlijk zo oplepelen, jongens, wat is nou eigenlijk convenant? Nee, dat is flauw, want dat is natuurlijk heel onduidelijk.
Ja.
En dus er komen allerlei varianten, de afspraken komen in allerlei varianten naar voren en ze heten niet altijd convenant.
Nee,
soms heten dingen convenant die geen convenant zijn. Maar goed, de vraag is ook, wat gaat er mis als je het fout doet, hè? Die vraag werp ik vaak op tijdens mijn training. Stel jij interpreteert het verkeerd. Wat gebeurt er dan?
Ja, ik bedoel dat je moet het ook in perspectief zien, inderdaad. Ik denk zeker als je wat ruim in de leer bent en zegt van we scharen gewoon eigenlijk heel veel informatie die wij als convenant beschouwen. En dat vatten we dan ruim op als desbetreffende organisatie. Dat maken we openbaar. Daar is niet zoveel mee aan de hand. Mits je maar, vooral als er derden dan betrokken zijn. Wel kijkt of er niet reden is, gelet op de uitzonderingsgronden van de WO, om informatie vertrouwelijk te houden. Maar in principe is er helemaal geen man overboord als je het ruim interpreteert, inderdaad. Maar je ziet wel dat je ziet wel dat mensen wel behoefte hebben aan handvatten. En dan toch wel graag willen weten van, wat moet ik er nou precies van verstaan? En wat valt er nou wel onder, niet onder? Datzelfde met de beschikkingen. We zijn bij VNG nu bijvoorbeeld aan het kijken van, wat voor gemeentelijke beschikkingen beperken ons daar logischerwijs wel eventjes toe. Maar wat voor beschikkingen zijn er allemaal al? En wat willen we daar, moeten we daar dan van openbaar maken? En zo geldt het eigenlijk wel voor elke categorie. Maar nogmaals, je kunt het gewoon heel ruim opvatten. En dan is er niet zo heel veel mee aan de hand. Tenzij je iemand belangrijk hebt. Precies. Ja. Dus,
Nee, en als je het eenmaal doet, dan is er ook niet echt een weg meer terug. Ga je gevoelsmatig soms zeggen. Dus als je vindt, ik vind alle afspraken die ik maak, vind ik convenanten. Stel je wijkt daar toch weer vanaf en je liep er opeens tegenaan. Oh, help, we maken wel heel veel afspraken.
Ja.
Dan vervaagt het vaak natuurlijk weer wat uitleg. Wat vooral politiek-bestuurlijk iets zal zijn, in plaats van dat het juridisch misschien iets is.
Ja, dat ook. En ook wel. En daarom doen we dit werk nu ook wel in die werkgroepen, om die informatiecategorieën verder te definiëren. Ook wel vanuit de gedachte en de wens om zo uniform mogelijk als organisaties die onder de WO vallen, dat ook dan toe te passen, die verschillende categorieën. Want het is ook alweer een beetje vreemd of behoefte uitleg als, wij spreken, ministerie het heel beperkt zou opvatten wat onder convenant valt. En de gemeente bijvoorbeeld heel ruim. Ja. Goed, dan kan je ook wel zeggen, maar dat is onze eigen autonomie, onze eigen bevoegdheid. De wetgever heeft het nou een keer niet heel strak gedefinieerd, dus dat mogen we doen. Maar goed, vanuit BZK en het RDI, en daar staan wij ook helemaal achter, werd eigenlijk wel dat belang van die uniformiteit wel naar voren gebracht en ook benadrukt van, laten we gewoon zo goed mogelijk kijken samen met alle betrokken organisaties, voor zover die allemaal mee kan nemen overigens. Want er vallen duizenden bestuursorganen onder de WO. Maar goed, toch een soort van gemene deler, afspreken met elkaar van wat verstaan we daaronder. Ook juist om verwarring verwarring eigenlijk misschien wel onder het publiek, de burgers, journalisten, noem maar op, te voorkomen eigenlijk. Want dat is natuurlijk ook niet fijn als zij dan opeens zien van, bij de ene gebeurt het zo en bij de ander zo. En we kunnen misschien nu nog steeds niet goed dingen vergelijken met elkaar of ons werk niet goed doen. Dus vandaar dat het ook wel een reden is om toch, ondanks dat het misschien wat als muggenzifterijen overkomt, toch wel goed te bekijken van, hoe kunnen we nu verder die definities van de WO vormgeven? En dat is dan eigenlijk het wat. En dan komt daarna nog meer het hoe. Hoe moet dit dan openbaar worden gemaakt?
Ja. Nou, het is in ieder geval misschien een subtiele hint naar de wetgever. Wie dat dan ook mag zijn. Maar naar de wetgever om, als je met zoiets begint, misschien nog beter na te denken over, wat ben ik nou aan het vragen dan eigenlijk? Hè? Ja. En wat ben ik aan het regelen? Als ik zeg voor heel Nederland, doe dit openbaar maken, convenanten. Daarmee suggereer ik dat het klip en klaar is wat een convenant is.
Ja. Ja.
Maar goed, dat gaat allemaal blijken uit de invloedstoets. Tuurlijk. dat doen we nog niet te actief openbaar maken. Dat komt over een paar jaar pas.
Ja.
Nou komt er natuurlijk een vervolg op deze podcast. Dus daar zit een nieuwe gast. Een andere WO-expert. En nou ja, net als dat Erik Burger, zonder dat hij wist dat het voor jou was, jou een mooie vraag kon stellen, ben ik ook wel benieuwd naar jouw vraag voor de volgende gast.
Ja, nou, ik heb daarover nagedacht, inderdaad. En eigenlijk een beetje voortbouwend op de invoeringstoets waar we het net over hadden, die knelpunten van de WO in kaart moet brengen. We weten natuurlijk nog niet wat de aanbevelingen daarvan zijn. En of er überhaupt aanleiding is om naar aanleiding van die toets de WO te gaan wijzigen. Dat is nog een beetje koffiedik kijken. Maar desalniettemin was ik toch wel benieuwd. En die vraag zou ik dan graag willen stellen aan jouw volgende gast. Of diegene het nodig vindt om de WO te wijzigen, om die tot een succes te maken. En als het antwoord ja daarop zou zijn, dan ben ik wel benieuwd wat dan volgens jouw gast de belangrijkste wijziging is die hij of zij zou willen doorvoeren.
Heel goed. Nou, ik zal de vraag stellen. Ik zal hem niet zelf beantwoorden. Al brandt natuurlijk ook van alles op mijn lippen om die WO nog op punten aan te passen. Maar dat misschien voor een andere keer. Heel erg bedankt voor jouw tijd en alle informatie die je met ons wilde delen. En misschien tot de volgende keer nogal.
Ja.
Als je daar weer toe bereid bent natuurlijk.
Nou, dankjewel. Ik heb het graag gedaan.
Mooi, dankjewel. En daarmee komen we aan het einde van deze aflevering van de podcast van het Nederlands Kenniscentrum Open Overheid. Ik hoop dat je hebt genoten van ons gesprek en nieuwe inzichten hebt opgedaan over de transparante overheid. Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op dit gebied? Vergeet dan niet om je te abonneren op onze podcast en volg het Nederlands Kenniscentrum Open Overheid op sociale media. Hier vind je waardevolle bronnen, artikelen en ook aankondigingen van toekomstige afleveringen van deze podcast. Heb je vragen, suggesties of onderwerpen waarvan je denkt dat we ze moeten bespreken in toekomstige afleveringen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen. We waarderen jouw betrokkenheid en feedback enorm. Bedankt voor het luisteren naar de podcast van het Nederlands Kenniscentrum Open Overheid. Samen werken we aan een transparantere toekomst voor ons allemaal. Tot de volgende keer.